We luisteren naar het woord van de Here dat u vanmiddag vindt in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het laatste hoofdstuk, 2 Korinthe 13, dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen dat, zo ik wederom kom, ik hem niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeven van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hen leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden. Maar opdat gij het goede zou doen. En wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelte is vanmiddag gegrond als onderwijs uit de Dordtse leerregels dat u vindt in het eerste hoofdstuk, de paragrafen 12 en 13. Dordtse leerregels 1, 12 en 13. Daar lezen wij in het 12e paragraaf van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid in zichzelf, met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hen die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vernetende, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Geliefde gemeente, er zijn door ons mensen altijd veel vragen te stellen. En er worden heel veel vragen gesteld. Maar onder die vragen zijn de vragen die betrekking hebben op de zekerheid van het heil en van het geloof in alle tijden geweldig actueel. Als je daarover spreekt met mensen die naar de kerk gaan, En die leven onder het evangelie heb je in de regel een zeer aandachtig gehoor. Want het blijkt telkens weer dat veel mensen daarmee zitten. En dat is begrijpelijk. We leven in een tijd van veel onzekerheden. Er zijn veel dingen die wij niet weten. Er zijn veel dingen waar wij geen antwoord op krijgen. Er zijn veel vragen en problemen die altijd maar onopgelost blijven. Kun je dan zeker zijn van je eeuwige toekomst? Kun je er dan zeker van zijn dat er ook voor u, voor jou, voor mij een plaats bereid is in de hemel? En heb je daar vandaag iets aan? En geef dat vandaag richting en stuur aan je leven? Ik noem dat actuele vragen, gemeente. Dat is actueel voor je eigen persoonlijk leven en dat spreekt zonder meer. Dat is actueel voor je leven van elke dag. Je gaat straks de kerk weer uit en er ligt weer een week voor ons. En er kan in één week heel veel gebeuren. U weet het. Je kunt natuurlijk zeggen een week is gauw voorbij en is het alweer zondag. En dat is waar. Maar u weet ook dat er in die 6 dagen van de week ontzettend veel kan gebeuren. En je kunt ineens geplaatst worden voor de diepste afgrond van het leven. En voor de laatste waarden. Is je leven dan geborgen? Weet je dan dat je behouden bent? En deze vragen zijn ook heel erg belangrijk voor heel de sfeer, het klimaat van het gemeentelijke leven. Gelukkig zijn we meer dan alleen een preekkerk en een luistergemeente. Er wordt ook in de week gearbeid in de gemeente door de dominees, door de ouderlingen, door diakenen. Er wordt met u gesproken, er wordt huisbezoek afgelegd. En op het huisbezoek komen deze vragen ook aan de orde als het goed is. Hoe sta je er nu zelf persoonlijk tegenover? Heb je nu zekerheid en weet je dat je leven geborgen is? Gemeente, het onderwerp dat vanmiddag behandeld wordt raakt deze vraag. Kun je zeker zijn van je eeuwige verkiezing? Kun je er zeker van zijn dat je zalig wordt? En het antwoord van de Dordtse leerregels is zonder enige reserve ja. Daar kun je zeker van zijn. En als we daarna gaan luisteren, dan krijgen we veel geestelijke leiding. Leiding die nog altijd belangrijk is. En die wanneer we door de woorden hebben weten heen te kijken, werkelijk voedsel zijn voor hart en leven. Ik ga vanmiddag tot u spreken over de zekerheid van de verkiezing. En ik let op het karakter, het kenmerk en de kracht van deze zekerheid. De zekerheid van de verkiezing. Eerst het karakter van die zekerheid en dan de kenmerken en tenslotte de kracht van die zekerheid. Onze belijdenisgemeente, want u weet het, de Dordtse leerregels, dat is het laatste en het jongste, maar belijdenisgeschrift van onze kerken gaat er eenvoudig van uit dat allen die uitverkoren zijn, zeker kunnen zijn van hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid en dat ze daarvan ook verzekerd worden. Dat is, gemeente, niet onzeker. Dat staat niet ter discussie en dat is helemaal geen open vraag, zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen en van vandaag een vraag is. En eigenlijk gezegd wordt, je kunt nooit zeker zijn van je zaligheid en daarom moet je werken en daarom wordt de zweep erover gelegd. Want je moet proberen net iets meer goede werken te doen dan zonde te doen. En misschien dat je dan zalig zult worden. Van deze redenering moet de kerk der reformatie niets hebben. Daar is de kerk der reformatie van bevrijd. En daarom is die kerk der reformatie ervan overtuigd dat je zeker kunt zijn van je verkiezing. Wil dat zeggen, gemeente, dat iedereen ten volle verzekerd is van zijn geloof om in de hemel te komen en te moeten komen, zullen allen die zalig worden hier altijd ten volle verzekerd zijn van hun zaligheid? dat staat hier niet. Want dan zou je dus moeten concluderen, als je dat niet zeker weet, dat je dan ook niet zalig zou kunnen worden. En zo wordt het hier niet gezegd, gemeente. Hier staat in de eerste plaats dat ze daarvan verzekerd worden te zijner tijd, op hun tijd, door God bepaald. En daar staat er zo prachtig bij, bij onderscheiden of in verschillende trappen en met ongelijke mate. Daar hebt u dus, gemeente, een duidelijk bewijs dat onze vaderen er oog voor hebben gehad dat er in het leven van het geloof machtig veel onderscheid is. En dat het werkelijk niet zo is, niet waar, dat een gelovige is een gelovige en ieder geloof staat altijd op dezelfde hoogte, heeft altijd dezelfde kracht, heeft altijd dezelfde waarde en functioneert precies gelijk. Dat is beslist een redenering, gemeente, die niet gedekt wordt door de belijdenis. In verschillende trappen en ongelijke mate. En dat is helemaal gezegd, gemeente, zoals we dat in het woord van de Heere vinden en zoals dat ook in de werkelijkheid van het leven een plaats heeft. Want er wordt gesproken in de eerste brief van Johannes over kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Daar hebt u al een duidelijk onderscheid, gemeente, dat er ongelijke maat is en dat er verschillende trappen zijn. Je kunt ook zeggen, er staat in de Bijbel dat er de lammeren zijn en dat er de schapen zijn. Of wilt u nog een heel andere onderscheiding? Er wordt in de Bijbel gesproken over rokende vlaswieken en eikenbomen der gerechtigheid. Dat is nogal een beetje verschil. De rokende vlaswieken horen erbij en de eikenbomen der gerechtigheid horen er ook bij. Er is dus in het leven van het geloof heel duidelijk variatie. Vandaar, gemeente, dat we altijd goed moeten onderscheiden. Laat ik die onderscheiding hier eens even weergeven. In de laatste editie van een levend lidmaat staat dat ook zo. Je kunt onderscheiden gevoelszekerheid, geloofszekerheid en geloofsverzekerdheid. Dat is de onderscheid. Kijk, gevoelszekerheid, dat is zekerheid die dus eigenlijk rust op het gevoel van het geloof. Ik geloof niet dat dat juist is om daarna te staan, al is het mooi meegenomen wanneer het er is. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Je kunt spreken over geloofszekerheid, dat is zeker zijn van het voorwerp van het geloof. Namelijk Gods belofte die Jezus Christus tot inhoud hebben. En je kunt tenslotte spreken van geloofsverzekerdheid. Verzekerdheid, dat is dat je geloven mag, dat je er zelf bij hoort. Dat je verzekerd bent niet alleen van hem in wie je gelooft, maar dat je ook verzekerd bent van het feit dat het ook voor u geldt en dat u er ook bij hoort. Dus daar is inderdaad een grote variatie, daar is inderdaad veel onderscheid in het leven des geloofs. En als u nu vraagt wat is het kenmerk van deze zekerheid, dan is het duidelijk, gemeente, dat dat een geloofs, dat het karakter is van die zekerheid, dan is het duidelijk dat dat een geloofskarakter is, want je krijgt die verzekerdheid niet als je de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk, dat wil zeggen met nieuwsgierigheid, doorzoekt. Er zijn inderdaad mensen, gemeente, die zo bezig zijn, die vroeten in Gods besluit. En die het besluit van de verkiezing losmaken van de God van de verkiezing. En die dan gaan redeneren, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. En als ik wel uitverkoren ben, dan kom ik er wel. En ze gaan maar vroeten in die uitverkiezing. Vader en moeder die wisten het niet en ik weet het ook niet. En het is in ons geslacht en in de generaties lang is het geen zekerheid geweest. En het zal bij mij ook wel nooit komen. En zo gaat men maar door, gemeente. En er zijn mensen geweest en ze zijn er vandaag nog die heel dat besluit van de uitverkiezing een verschrikkelijk besluit noemen. Horribele decretum, zegt men dan, een verschrikkelijk besluit. En ze vroeten maar en ze zijn maar bezig, gemeente, in de verborgen dingen om te graaien. En ze proberen zich daarmee op de been te houden en eigenlijk het woord Gods van zich af te houden. Zo zul je nooit komen tot de verzekerdheid van je verkiezing. En zo zul je nooit zeker worden van je eeuwige zaligheid. Het karakter van deze zekerheid is dat het alleen maar in het geloof een zekerheid zal worden. En, zoals hier ook heel duidelijk staat, uit en naar het woord van God. Als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen. Dat wil dus zeggen, gemeente, het is niet alleen een geloofskarakter, maar het karakter van die zekerheid is ook een schriftuurlijk karakter. In het woord van God wordt ons duidelijk aangewezen wat de vruchten zijn van de verkiezing. En je kunt alleen maar zeker zijn van je verkiezing wanneer je dat woord van God leest en wanneer je dat woord van God onderzoekt. Dat betekent dus, als de schrift dicht blijft voor je leven en als je het woord van God niet beluistert en daar niet naar hoort, dan zul je nooit zeker zijn van de verkiezing. En als je de prediking van het woord van God veracht, en als je die prediking van het woord van God niet nodig hebt, en je gaat maar je in jezelf opsluiten, en je gaat in jezelf roeten, of je gaat in de verborgenheden en diepte van God roeten, buiten het woord van God om, en je wil van dat woord van God niet weten, en dat woord van God, dat heb je niet nodig, en dat is niet je eten en je drinken, dan zul je ook nooit komen tot de zekerheid van de verkiezing. Dat is een belangrijke aanwijzing, gemeente, voor heel de gemeente en voor ieder van ons persoonlijk, dat we toch maar heel veel met dat woord van God bezig moeten zijn. En dat we toch maar heel goed moeten luisteren naar de prediking van het woord. En dat het ons altijd weer te doen moet zijn om dat woord van God zo goed en zo duidelijk mogelijk te verstaan en op onszelf toe te passen. Want heus, gemeente, een gemeente die niet luistert naar het woord van God, en een gemeente die het woord van God niet dagelijks nodig heeft, een gemeente die niet wil luisteren naar hetgeen de Heere in dat woord te zeggen heeft, die zal ook nooit komen tot de zekerheid van de verkiezing. Hier is een belangrijke praktische aanwijzing. En we mogen in dat opzicht onszelf afvragen: hebben wij dat woord van God werkelijk nodig? Luisteren wij zo naar dat woord van God, opdat wij uit dat woord van God mogen te weten komen of we er werkelijk bij horen, ja dan nee. En of onze weg gaat naar de eeuwige zaligheid en de eeuwige toekomst, of dat dat woord voor ons een door en door gesloten boek blijft. Luister naar dat woord. Want alleen als je naar dat woord luistert, dan kun je het bij tijden hierop nazingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het uit dat woord zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het karakter. De tweede plaats, de kenmerken van deze zekerheid. En dan gaat het echt om de vruchten van de verkiezing. Dan gaat het echt om die dingen waarin zich uitwerkt de verkiezing Gods van eeuwigheid. Want die verkiezing God, die is inderdaad van eeuwigheid, dat hebben we met elkaar besproken. Wij weten dat niet, maar je kunt wel nagaan of de vruchten van de verkiezing in je hart en in je leven zijn op te merken. En ik moet u zeggen, gemeente, toen ik dit weer eens las van de week, dan word jij weer van overtuigd dat onze Dordtse vaderen hier gezond geestelijk voedsel aanreiken. En dat hier een tekening gegeven wordt van wat je zou kunnen noemen het schriftuurlijk bevindelijke geloofsleven. Zoals dat tenslotte in alle tijden gekend moet worden en gekend wordt. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Kijk eens, er zijn in de loop van de tijden vele dingen veranderd. En natuurlijk in de kerk passen we ons in zo, gaan we in zoverre met de tijd mee dat het hele tijdsgebeuren ons niet voorbij gaat. Wij zijn anders gekleed dan 50 en 100 jaar geleden. En als vanmiddag de lampen branden hier in onze dorpskerk, dan was daar 100 jaar geleden geen sprake van. En al die dingen meer, er zijn vele dingen veranderd. En dat is op zichzelf helemaal niet erg, voor zover zij voortvloeien uit de gang van de tijd. Maar het leven des geloofs in alle tijden blijft tegen een wisselende achtergrond wat zijn wezen betreft altijd gelijk. En daarom durven wij in 1984, dat is meer dan 350 jaar na de opstelling van de Dordtse leerregels, aandacht vragen voor de tekening van het geloofsleven, zoals dat hier in deze Dordtse leerregels ons gegeven wordt. Omdat het werk Gods in alle tijden, ook al gebruik je misschien andere woorden en op een andere toon, precies gelijk blijft. Wat mij treft en wat u treffen moet is dit, dat in deze vruchten van de verkiezing geen systeem zit. Kijk, je hebt mensen, en ze zijn er vandaag nog, die zeggen, kijk eens, als je een kind van God bent, dan is er eerst dit in je leven gebeurd, en dan is er dat gebeurd in je leven, en dan gebeurt er dat in je leven, en dat gaat allemaal precies langs een vast lijntje, en dat is een vast systeem, en als je aan dat systeem niet beantwoordt, dan is het niets met u. Het moet ons treffen, gemeente, dat die toon hier in deze Dordtse leerregels niet te vinden is. En dat als je dit vanuit een oogpunt van systematiek gaat bekijken, je vragen kunt hebben. Maar dat heeft een bedoeling, gemeente. Kijk, die vruchten van de verkiezingen die hebben betrekking, zou je kunnen zeggen, op ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar u moet het u treffen dat niet de eerste vrucht van de verkiezing genoemd wordt de ellende, en de tweede vrucht de verlossing, en de derde vrucht de dankbaarheid. Nee, hier wordt eerst genoemd een waar geloof in Jezus Christus. En dat is heel erg belangrijk. Ik kom daar direct nog even op terug in ander verband. Maar dat hier nu eerst genoemd wordt een waar geloof in Jezus Christus. Dat is het allereerste, gemeente. Want of je nu werkelijk verkoren bent, dat blijkt uit het feit dat je waar gelooft in Jezus Christus. Dat woordje waar, dat mag er inderdaad bij staan, want daar wordt heel duidelijk mee aangegeven, het gaat hier om het echte geloof. Het gaat hier niet om namaakgeloof. Het gaat hier niet om een verstandelijk geloof. Het gaat hier niet om een nagepraat en een overgeleverd geloof. Maar het gaat hier om een waar geloof. Dat is een levend geloof. Dat is een geloof dat een levende band heeft met de Here en dat de uitgangen kent naar de Here Jezus Christus toe. En dat buiten de Here Jezus Christus niet kan leven. En dat buiten de Here Jezus Christus niet kan bestaan. Als je de Here Jezus Christus in je leven werkelijk nodig hebt. En als je het niet laten kunt om de toevlucht tot hem te nemen. En als hij in je leven werkelijk wat gaat betekenen. En hoe langer hoe meer gaat betekenen, gemeente. Dan mag ik u feliciteren. Want dat is een vrucht van verkiezing. Dat is geen vrucht van eigen akker. En dat is geen product van je eigen gedachten. Dat werkt de Here in de harten van de zijnen. Dat is een waar geloof in de Here Jezus Christus. Dan wordt in de tweede plaats genoemd, dat hoort er ook bij, een kinderlijke vreze Gods, mooi gezegd. Dat woord vrezen, dat moet je niet op een dwaalspoor brengen. Vrees, dat betekent hier geen angst. Dat betekent hier niet dat je bang bent voor de Here. Maar de vreze des Here, dat is een heel duidelijk begrip in het Oude Testament. En dat betekent zowel eerbied hebben voor de Here, respect hebben voor de Here, als vertrouwen hebben in de Here. Dat is de combinatie van deze twee. Respect en vertrouwen. het heilige eerbied en een kinderlijk vertrouwen. Dat is de kinderlijke vrezen van de Heere. Dat je met de Heere leeft als een kind. En dat je hem eert als je God. En dat je op hem vertrouwt heel je leven door. Dat betekent dus heel duidelijk dat je geen hoogmoedig mens bent. Dat je niet leeft bij je eigen hoogmoedige gedachten en bij je eigen hoogmoedige inzichten. En dat je niet je eigen visie en je eigen mening altijd wilt doorzetten. Maar dat je kinderlijk de Heere vreest. En dat je vraagt, Heere, leer mij uw wegen. En wijs mij de weg en wees gij mijn gids. En wil u maar de weg voor mij banen. Je bent als het ware bang om de Heere verdriet te doen. Je bent bang om de Heere pijn te doen. Je bent bang dat hij over je bedroefd zou zijn. En daarom wil je zo kinderlijk eenvoudig leven. Bij het woord van de Heere en bij de dienst van de Heere. Kinderlijke vrezen van de Heere. Gemeente, waar dat gevonden wordt, dat is een vrucht van de verkiezing. Daar hoort in de derde plaats bij. Je zou dat het eerst verwachten, maar dat staat hier niet. Droefheid naar God over de zonde. Dat er zo staat, dat is een duidelijke reactie, weerklank van 2 Korinthe 7. Want in 2 Korinthe 7 wordt gesproken over tweeërlei droefheid. De droefheid der wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En nu gaat het erom dat je de droefheid hebt naar God over de zonde. Dus als je in je leven nooit geen zonde ziet, en als je in je leven nooit eens bedroefd bent over die zonde, en nooit eens bedroefd bent over het feit dat je altijd maar beneden de maat blijft, heb je dat nooit? Dat je bij jezelf met de beste voornemens altijd weer moet zeggen, dat is het toch verschrikkelijk, Heren, dat ik niet aan uw wil en aan uw wet beantwoord. Je kunt soms schrikken voor jezelf, heb je dat nooit? Schrikken voor jezelf, voor je eigen gedachten en misschien voor je eigen dromen. Dat je bezig bent met zondige gedachten en zondige daden in je dromen. En dat je daar, en dat je dat echt bedroefd maakt en dat je dat uitdrijft naar de Heere. En dat dat de droefheid is in overeenstemming met de wil van God. Mensen die droefheid over de zonde een ouderwets artikel vinden en een gepasseerd station, die moeten zichzelf maar eens goed nakijken, want dat kan nooit zijn een vrucht van de verkiezing. Nooit, gemeente. Dat hoort er echt bij het leven van Gods kinderen, dat zij de droefheid kennen naar God over de zonde. En dat ze daarom de Heere nodig hebben. En dat ze elke avond de schuldbrief weer voor de Heere moeten neerleggen. En elke morgen de vrijbrief weer uit de hand van de Heere moeten ontvangen. Omdat ze aan zichzelf overgelaten. Hoe langer, hoe verder van de Heere zouden afzwerven. Droefheid naar God over de zonde. En een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Zoals de Heer Jezus Christus dat in de zaligsprekingen duidelijk gezegd heeft. Zalig zijn zij die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. En wat wil die gerechtigheid zeggen? Dat wil zeggen dat je er naar hongert en dorst om overeenkomstig de wil van de Heere te leven. Om te beantwoorden aan datgene wat de Heere van ons vraagt. Eenmaal en telkens weer. Dat is een honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want anders zou ik niet kunnen bestaan. Maar het is tegelijk een honger en dorst om heilig voor de Heere te leven. Om voor hem datgene te doen en mij zo te openbaren zoals hij graag zou willen. En daartoe aan zijn gerechtigheid te mogen beantwoorden. Heere, geef mij toch die gerechtigheid en bekleed mij met die gerechtigheid. En laat die gerechtigheid in mijn leven openbaar komen. Kijk, gemeente, hier heb je dus 4 kenmerken, duidelijke kenmerken ten aanzien van de zekerheid der verkiezing. noem ze nog één keer weer, het kinderlijke geloof. Nee, het ware geloof in de Heer Jezus Christus. De kinderlijke vrezen Gods, de droefheid naar God over de zonde. En hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan staat er die keer en bij enzovoort enzovoort. Met andere woorden, dat is niet uitputtend. Er zou veel meer te zeggen zijn, maar dit zijn vier duidelijke hoofdkenmerken, fundamentele kenmerken van het leven des geloofs. En dat leven des geloofs, gemeente, dat wordt dus getypeerd door het geloof, door de vrezen des Heren, door de droefheid over de zonde, het honger en dorst naar de gerechtigheid. Ik hield u de spiegel voor, gemeente. Naar het voorbeeld van de Dordtse leerregels, gegrond op het woord van de Heere. Kijkt u in de spiegel, kunt u zichzelf herkennen? Of moet u zeggen, daar vind ik helemaal niets van in mijn leven? Kijk, degene die dat herkennen, die doen dat met geestelijke vreugde en met heilige innerlijke vermakingen en blijdschap, gemeente. Weet u waarom? Omdat zij in het merken, in het constateren van deze dingen in hun leven, merken dat de Heere er is en dat Hij zich met hen bemoeit. Dat dat werk van de Heere hen toch niet helemaal vreemd is. En dat dat werk van de Heere toch niet een verborgen werk is, maar dat dat toch, al is het misschien schaars en al is het misschien schamel, toch openbaar komt in hun leven. Zij herkennen zich daarin. En ze worden gebonden daardoor aan de Heere. En ze worden op deze wijze versterkt in hun geloof. En dat is inderdaad, gemeente, een van de heerlijke dingen wanneer het woord van God goed gepredikt wordt. En wanneer het leven des geloofs wordt voortgesteld. Dat je daar jezelf aan kunt herkennen. En dat je zo met blijdschap en met vreugde moogt merken dat de Heer naar voren, die ik ook duidelijk aan de orde wil stellen. Dat is namelijk de vraag naar, hoe moet de prediking nu eigenlijk zijn? Moet de prediking opgaan in kenmerken? Moet de prediking van het woord van God louter een kenmerkenprediking zijn? En wat bedoelt men dit mee? Dat dus de gemeente opgebouwd wordt op de kenmerken die er zijn. Opgebouwd zou je kunnen worden op de ervaringen en de bevindingen en op het werk van de Heere in hem. En dat ze zo de grond van de zaligheid gaan zoeken in zichzelf, in de ervaringen van het hart. Zo wordt het wel eens voorgesteld, gemeente, en ik geloof ook wel dat hier en daar zo de praktijk is. Dat de prediking alleen maar is een prediking van de kenmerken van het geestelijke leven. En op deze wijze, gemeente, kan juist de zekerheid van het heil geweldig gebarricadeerd worden. Kan inderdaad gebarricadeerd worden, want dan zit je nog weer in jezelf te wroeten. En dan ga je nog weer bij jezelf denken, ja, is dat nou wel goed? Ja, geloof in de Heer Jezus Christus, de kinderlijke vrezen. Ja, vandaag vrees ik, morgen is het wat, maar overmorgen is het niets. Volgende week ben ik helemaal daar ver bij vandaan. Een andere keer, dan gaat het weer een beetje. En zo bouw je je leven op, gemeente, op de wankelende ervaringen en bevindingen. Daarom moet het u treffen, gemeente, dat als eerste hier genoemd wordt het geloof in de Heere Jezus Christus. Het geloof in het beloftewoord, het geloof in de Christus der schriften. Met andere woorden, gemeente, onze vaderen geven hier al een duidelijke aanwijzing dat de grond niet ligt in je bevindingen, in de kenmerken als zodanig, maar in de Heere Jezus Christus. En kijk, waar nu dat werk van de Heere Jezus Christus genoemd wordt, en waar het gepredikt wordt, en waar het woord van God goed wordt uitgelegd, daar komen als vanzelf de kenmerken aan de orde. Ik herinner mij nog altijd een woord van mijn grote leermeester, professor Gerard Wisse. Dat was een heel merkwaardig man. Ik ben altijd blij dat ik les van die man gehad heb. Dat was een hele aparte hoogleraar. Er zijn vele verhalen over hem in omloop, maar ik denk altijd vaak aan hem. Ik heb veel van hem geleerd. En die vertelde ze op een woensdagmiddag op een van zijn praktische colleges toen het over deze dingen ging. En hij zei dat dan met zijn echte Wissiaanse uitdrukking. Het kenmerk van alle kenmerken is dat je aan de kenmerken niet genoeg hebt, maar dat je de Heere Jezus Christus zelf moet hebben. Nou, dat is inderdaad raak, gemeente. Het kenmerk van alle kenmerken is dat je aan al die kenmerken niet genoeg hebt, maar dat je de Heere Jezus Christus zelf moet hebben. Want die Heere Jezus Christus, Hij is de enige en de volmaakte grond van de zaligheid. Als ik de zekerheid moet bouwen op datgene wat in mij is, dan zal het nooit gaan, gemeente. Dan is het altijd zandgrond en we hebben geen vaste grond. Maar ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker even hechte grond van Jezus bloed en wond. Kijk, gemeente, en dat leven uit Christus, dat wordt inderdaad gekenmerkt door. En dan krijg je vanuit Christus, krijgt al datgene wat ik vanmiddag gezegd heb, zijn eigen plaats en zijn eigen betekenis. Daarom kunnen die kenmerken ook alleen maar gebruikt worden en zullen ze alleen maar tot u spreken, wanneer je ook werkelijk gelooft. Want als je die kenmerken naast elkaar plaatst en je doet dat in een verstandelijke redenering, dan mag het misschien kloppen als een bus, maar dan is het leven eruit. Maar wanneer het geloof gelooft, dan valt er vanuit Christus licht over de kenmerken. En dan krijg ik inderdaad, gemeente, die geestelijke blijdschap en die innerlijke vermaking, zodat ik het weten mag, de Heere, die is met mij begonnen. Ik ben niet met de Heere begonnen, maar de Heere die is met mij begonnen. En dat werk van de Heere, o wonder, hoe bestaat het? Dat is er in mij, dankzij zijn verkiezende genade. En nu in de derde plaats, gemeente, wat is nu de kracht van die zekerheid? En dan kom ik bij bij paragraaf 13. En in paragraaf 13, laat ik het nou eens even mogen zeggen, op een moderne wijze wordt eigenlijk gezegd dat je nou niet op de lauweren van je verkiezing kunt rusten, gemeente. Dat je nu niet kunt denken dat je er bent wanneer je mag geloven dat je verkoren bent. Dat zouden sommige mensen wiskundig redenerend misschien denken. Nou, dan weet ik dat ik verkoren ben. Wat kan mij nu nog overkomen? Zulke mensen zijn er geweest. Die worden genoemd in het laatste gedeelte van artikel 13. Waar gesproken wordt over mensen die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, je zou kunnen zeggen in een nieuwe vertaling, die zich lichtvaardig laten voorstaan op de genade der verkiezing, of zorgeloos en brutaal weg ermee pralen. Die mensen zijn er geweest. Ze zijn er nog. Ze waren er in de dagen van de Dordtse synode. Er was zelfs een professor in de godgeleerdheid uit de vroegere universiteitsstad Franeker, die op de synode van Dordrecht was. Die zo redeneerde en de geschiedenis vertelt van hem. Dat hij een knap geleerde was en een groot theoloog, maar dat hij erop nahield een Beluina Vita, een beestachtig leven, zal je gezegd worden. Ben je professor in de theologie? Ja, dat kan. Dat je er een beestachtig leven op nahield. En dat deed die man zich verpralende op de genade van de verkiezing. Nou, onze Dordtse vaderen hebben dat radicaal afgewezen, gemeente. En die hebben gezegd, dat kan eenvoudig niet. Als je werkelijk een kind van God bent, als je werkelijk verkoren bent, dan kun je niet traag in het onderhouden van Gods geboden. En dan kun je niet zorgeloos worden op vleeselijke wijze. En dan vertik je het niet om niet te wandelen in de wegen der uitverkorenen. En als er vandaag aan de dag nog mensen zijn, die, laat ik het zomaar heel eenvoudig noemen, zwaar in de leer zijn, maar licht in het leven. Die heel donker kunnen spreken en heel moeilijk kunnen spreken over de wegen van de Here. En ondertussen in hun dagelijks leven er van allerlei praktijken op nahouden. Die niet bestaan met de wet van God en die de naam van de Here doen lasteren in de ogen van de wereld. Onder het mom, wie maakt me wat en wie doet me wat, want ik ben een verkorene. Zulke mensen, gemeente, worden hier heel duidelijk veroordeeld in de Dordtse leerregels. En ik doe dat vanmiddag ook heel krachtig. En ik zeg dat vanmiddag met grote klem en met grote ernst. Dat bestaat eenvoudig niet, gemeente. Daar moeten we niet aan toegeven, daar moeten we ook niet een beetje mee heen doen en zeggen dat zal wel wat meevallen. Nee. Dat echte leven des geloofs, die echte vruchten van de verkiezing, die komen openbaar. En wat staat, hoe komen die dan openbaar? En dan komen er vier prachtige woorden. Hebt u ze gevonden? Vier werkwoorden. Verootmoedigen, aanbidden, reinigen en beminnen. Over elk van deze vier iets. Dan wordt in de eerste plaats gezegd dat ze zich dagelijks en steeds meer verootmoedigen. Kijk, dat is nou het echte leven des geloofs. Een echt kind van God, die mag weten dat hij verkoren is, die gaat zich niet op de borst kloppen. Ik ben het kind van God en ik ben de dominee en ik dit en ik dat en wie maakt me wat, wat? Die gaat dagelijks en steeds meer zich verootmoedigen. Die gaat er weet van hebben. Wat iemand eens zei, minder zonde doen, meer zonde hebben. Begrijpt u dat? Dat je minder zonde doet in de praktijk. Maar dat je meer zonde hebt omdat je aan de weet komt wat er in je binnenste leeft. En dan ga je dagelijks verootmoedigen. Steeds meer, gemeente. Dan word je hoe langer hoe kleiner. Dan blijft er alleen maar genade over, gemeente. Al ben je misschien ook nog zo groot en nog zo hoog in de ogen van de mensen. Lieve gemeente, we kunnen alleen maar van genade leven, u en ik. En als de Heere zou doen naar hetgeen er in ons leeft en wat er in ons opkomt. En de boze, zondige gedachten die er in ons leven. Nou, dan zou ik vanaf deze preekstoel onder de grond willen kruipen, gemeente. Dus je zou zeggen, is dat die dominee? En als u werkelijk op uw plaats bent, dan word je heel erg klein, gemeente. Je verootmoedigen dagelijks en steeds meer. En dan ga je de barmhartigheden Gods aanbidden, gemeente. De barmhartigheden Gods, dat de Heere met je te doen wil hebben. Of zoals mijn onvergetelijke Spakenburger ouderling het zei. Het is een wonder dat de Heere met je begint. En het is een groter wonder dat de Heere het met je volhoudt. En het grootste wonder is dat de Heere het met je zal voleinden. Dan ga je de barmhartigheden Gods aanbidden. Dat de Heere zo barmhartig was om naar je om te kijken. En het met zo eentje, als je jezelf hebt leren kennen, wil volhouden. En dat hij nog altijd elke dag met je te doen wil hebben. En als je dat werkelijk weet, dan ga je je reinigen van je zonde, gemeente. Reinigen. Reinigen en dan strijd je daartegen tot en met. En je gaat des te vuriger hem beminnen die ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Kijk, dat is het leven des geloofs, gemeente. Verootmoedigen, aanbidden, reinigen en beminnen. Daar hebben wij ons hele leven lang werk mee, gemeente. En daar komen we nooit mee klaar. Dat is het leven des geloofs. En dat is dwars door alles heen. Al moet je jezelf aanklagen, een heerlijk leven. Dat is een leven op genade en uit genade en tot genade en voor genade. Dat is een leven dat allerlei variaties kent, natuurlijk. De ene dag is het anders dan de andere. De ene dag heb je meer reden om de Heer te aanbidden en heb je meer behoefte om de Heer te aanbidden dan de andere dag. En je bent vaak ook nog ver van huis af ook. En het is nog vaak in je leven zo dat je zegt, o Heer, als het van mij zou afhangen, dan zou het nog een verloren zaak zijn. Bij alles wat de Heer gedaan heeft en bij alles wat de Heer gewerkt heeft. Als het dan van mij zou afhangen, maar de Heer is de eerste. Ik begon niet met de Heer, maar de Heer begon met mij. En Hij zal het voor mij voleinden. Dat is een leven, gemeente, dat op God de Heere gericht is. Dat is een leven dat klein is in zichzelf. Dat is een leven dat altijd weer strijdt tegen alles wat van jezelf is en wat van de vorst der duisternis is. Kijk, gemeente, nou, dat was de geestelijke leiding uit de Dordtse leerregels. Is dat actueel of niet? Is dat een levende zaak of is dat ouderwetse koek? Ik dacht dat dit heel levend was en dat dat voor alle tijden geldt en voor alle mensen en voor alle kerken. Hier openbaart zich het leven des geestes. En ik vraag aan de gemeente, nu we weer uit elkaar gaan, kent u dat leven? Is dat leven ook bij u te vinden, gemeente? Herkent u dat vanmiddag? Kent u iets van het wezen van dat leven? Misschien dat u zegt, ik ga het niet zo verwoorden, nou dat hoeft ook niet. Maar als je het maar herkent vanmiddag, dat je bij jezelf zegt, ja zo ligt het en zo zit het. En zo wil de Heer het werken. Als je moet zeggen vanmiddag, ik sta er helemaal buiten. Ik vind het abacadabra, ik ken hier niets van. Ja, beste broeder en zuster, jongens en meisjes. Moet je niet zeggen dat je daar buiten staat omdat het in de Dordtse leerregels staat. En die Dordtse leerregels onbekend zijn. Maar dan moet je eerlijk zeggen. Dat de Heer met zijn geest niet in je werkt. En nou is de Heer er vanmiddag nog wel. En nu wil de Heer vanmiddag met zijn geest nog in je werken. En nu wil de Heer dat woord dat vanmiddag gepredikt is nog tot een zegen stellen. Opdat je door dat woord gaande gemaakt wordt, werkzaam gemaakt wordt, uitgedreven wordt naar de Heere toe. En dat je zo hen nodig hebt en dat je zo dat leven des geloofs moogt ontvangen. De eerste vraag was, kent u dat leven? En de tweede vraag is deze. Weent dat, is er nou ook groei in dat leven op te merken bij degene die het hebben? Kunt u dat zo in uw leven zien? Die verootmoediging, dat kleiner wordt. Die barmhartigheden Gods meer aanbidden. Dat je reinigen van de zonde. En dat de Heere vurig beminnen. Omdat Hij ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Gemeente, wat is dat een heerlijk. En wat is dat een gezegend leven. Dat is een leven dat inderdaad gratis te krijgen is. Dat is een leven dat vreemd is aan degene die alleen maar voor zichzelf leven en die niets anders weten dan de dingen van de tijd en de dingen van dit leven. Maar dit is het leven, gemeente, dat het uithoudt. Dit is het leven dat van de Heer is en dat tot de Heer uitgaat. En dat bij de Heer thuis komt. Dan kan je leven wel moeilijk zijn. Dan kun je misschien van de week in hele nare situaties terechtkomen. Zij lichamelijk of geestelijk. En er is vandaag wat aan de orde. En je zit vandaag soms in het strijdperk op een geweldige wijze. Maar dit leven, dat houdt het uit. En vanuit dat leven mag je leven en moet je leven. En vanuit dat leven krijg je de kracht om in dat aardse leven je werk te doen. Het lijkt vanmiddag misschien helemaal niets te maken te hebben met morgen en overmorgen. Maar het heeft er alles mee te maken, gemeente, met u en met mij. Dat we vanuit dat leven leven. Of we midden in het volle leven staan of dat we aan de kant van de weg staan. Of dat we werkeloos zijn. Of we oud of jong zijn. Dat leven heeft er alles mee te maken. Want dat leven is beslissend. En dat leven, dat doortrekt alles. En dat leven, dat houdt je op de been. Dat leven, dat doet je oog uiteindelijk verlichten. En dat doet je het hoofd omhoog heffen. En dat doet je zeggen, de Heere, de God der legerscharen is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob zaad, is ook ons, is ook mij. In dit moeilijk leven, met dit leven, een burcht en toeverlaat.